Psalm 118 en daarvan het 9e en het 10e vers. Psalm 118 vers 9 en 10. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in den dood. Verzachtte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Ontsluit, ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden en loven, schere majesteit. Psalm 118, het 9e en het 10e vers. Thank you. wensen vanmiddag nog iets te zeggen over de sleutelen des hemelrijks. We zullen nu voorlezen uit de catechismus zondag 31, vraag 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke band? Alzo als volgens het bevel van Christus, degenen die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat ze ettelijke malen broederlijk vermaand zijn van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente of degenen die van de gemeente daartoe verordineerd zijn aangebracht worden, en zo zij aan de vermaningen zich niet storen van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf en uit het rijk van Christus gestoten worden, en wederom als lidmaten van Christus en van zijn gemeente aangenomen, zo wanneer ze waarachtige betering beloven en bewijzen. Tot dusver. We hebben reeds enkele malen over de tucht gesproken de laatste weken. Toch zou ik vanmiddag nog enkele opmerkingen eraan toe willen voegen. Ook vooral voor degenen die in de morgen of in de avond hier niet zijn. Omdat het stuk van de sleutelen en het gebruik der sleutelen, dat het een zaak is van zeer groot belang. Ik heb u vanmiddag uit Gods woord voorgelezen, Jesaja 22. En in het laatste gedeelte van dat hoofdstuk wordt van Gods wegen het oordeel uitgesproken over Sebna, de schrijver. Die Sebna was de man die de poort die toegang gaf tot een koning sloot of opende. Die man die had een zeer gewichtig werk te verrichten. Maar die man die heeft zijn ambt verwaarloosd. Daar staat hier in het begin van dat antwoord over de sluiting en de ontsluiting van het koninkrijk der hemelen door de christelijke band. Alzo als volgens het bevel van Christus. De band wordt uitgeoefend, de tucht wordt uitgeoefend. Het is opmerkelijk dat onze vaderen, dat ze begonnen zijn met het bevel van Christus voorop te stellen. Dat was ook zo met die Sebna, met die hofmeester. Die man die was aangesteld. En waarom leg ik zulke nadruk op de aanstelling? Gelezen in het Oude Testament van zoveel profeten, ook in de tijd van Jesaja en Jeremia, en dat de Heere ervan gezegd heeft, ik heb ze niet gezonden. Dus die mensen die hadden geen roepen. Wat het dan betreft van een leraar, in bijzonder van een leraar, daar staat in Hebreeën 5 dat niemand neemt zichzelf in die ere aan dan die van God daartoe geroepen is. Die van God daartoe geroepen is. Daar zijn wel veel mensen die denken dat ze geroepen zijn, maar die toch de ware roeping missen. En onder de toelating zijn er in Gods kerk veel leraars. Van der Groet die heeft in 1750 gezegd in een preek dat hoe korter het bij de tijd zal komen dat Christus op de wolken zal verschijnen, hoe meer leraars dat er zullen komen. Het land, zegt er, zal ermee bedekt worden. En ze zullen ijveren en ze zullen preken, maar de liefde van Christus zal ze niet dringen. En het zal niet anders zijn als om de wacht van de schapen, niet om de schapen zelf. Van God geroepen, Sebna, die had een roeping. Maar hij heeft die roeping verzaakt. Wanneer aan de poort des konings arme mensen kwamen, mensen, laat ik het in mijn woorden maar zeggen, die in de war zaten, zoals eenmaal een Hanna in 1 Samuel 1, hij sloot de deur ervoor. Hij liet ze er niet in, hij stuurde ze weg. En in Sebna, het schijnt dat die man, ook in die tijd already, dat die man een groot inkomen had. Want die heeft voor zichzelf een huis laten bouwen in de hoogte. Een graf laten maken in een rots. Die man die wilde zijn naam vereeuwigen. Maar God die heeft hem afgezet. Die heeft hem aan de kant gezet. En het was hoofdzakelijk omdat hij geen acht gaf op het geroep van de armen en van de ellendigen. En toen is Eljakim, de zoon van Hilkia, die is in zijn plaats gesteld. En dat was een man die zichzelf niet zocht, maar die het welzijn van de kerk zocht, het welzijn van de zielen en de verheerlijking van Gods naam. Die man, die Elkana, is geweest een type van de Heer Jezus Christus. Dus een man bijzonder door God beweldadigd. De tucht die moet uitgeoefend worden. Ten eerste die tucht die wordt uitgeoefend in de kerk, in de zichtbare kerk, niet erbuiten. op het terrein van de wereld, dan heeft de overheid het zwaard. En die draagt het zwaard niet te vergeefs. Overal in de waarheid, wanneer het niet gaat tegen de waarheid, dan moeten we de overheid gehoorzamen. En we hebben ons aan de wettige overheid te onderwerpen. Elk heeft zijn terrein. Dat wil zeggen dat de overheid, die heeft de kerk te beschermen. Voedsterheren en zoogvrouwen moeten ze zijn tegenover de kerk. Er is niet veel van te vinden in de tijd die wij mee beleven. Droevig en droevig en droevig. En als je nu eens denkt, mensen, dat elk, de een zowel als de ander, straks gedagvaard zal worden om rekenschap te geven van zijn rentmeesterschap. De overheid die wordt straks ook voor God gedagvaard. Nu vechten ze elkaar de dood om president te worden. En wat zelf kan er niet voor de voeten werpen en schelden en razen om de stemmen te krijgen? Je weet het zelf hoe het gaat. Maar over Gods huis, dat het verwoest ligt in de wereld en in dit land, daar wordt heel niet over gedacht, mensen. Heel niet. Er is uitwendig zelfs geen gedachte meer van. Dat is, we zouden zeggen, dat is haast weg. En wat de kerk betreft, van de week zullen ze in Holland samenkomen, in dat stadje daar, de hervormden met de gereformeerden, om te proberen elkaar een hand te geven. En voor een weg uit te zien, dat ze heel lang met elkander verenigen kunnen. Ja. Och, dat mijn hoofd water was. En mijn ogen springen uit van tranen. Want wat de waarheid betreft, mensen, wat is er nog van overgebleven? Wat is er nog van overgebleven? Van de zuivere waarheid, waar God op het hoogste verheerlijkt wordt en een zondaar op het diepst vernedert. En dan kunt ge niet anders zeggen, mensen, arm geslacht, arm geslacht. Met weemoed kunt ge erop neerzien. Met weemoed. Daar zijn er nu nog die het een weinig weten. Nu zijn er nog. Maar straks dan weten ze het niet meer. Die kinderen en die kleinkinderen die weten nergens meer vanaf. Die weten niet meer hoe dat God de mens bekeert, dat God de mens bekeren moet. En hoe dat God de mens zou bekeren, dus het vervalt tot een heidendom. Dat is heel de zaak die wat het is, mensen. Schrikkelijk. O, verschrikkelijk. En een mens, die zijn er ook in ons midden, die hier gedoopt zijn, die tegen de eigen consensie in, de eigen verharde. En die voor een stuk vlees er zelf verkopen. De ziel verkopen. Voor een ontzaglijke eeuwigheid. We zijn dus een paar jaar geleden er is bij bepaald geworden. Toen ik dacht ook over de gemeente hier in Glantraat. En gedurig worden we teleurgesteld door jonge mensen die naar andere kerken gaan, want daar kunnen ze de televisie hebben, zeggen ze. Bij ons kan dat niet, anders kunnen die kinderen niet gedoopt worden. En ze zeggen ook, we willen liever dat die televisie hebben, dan dat we de waarheid hebben. Dat zeggen ze ook. Maar in al die teleurstellingen, het is op een keer naar me toegekomen dat ze zullen komen van het oosten en van het westen. En dat ze zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. En dat de kinderen des koninkrijks, die zullen buitengesloten worden. Buitengesloten. Moeders gehad. Vaders gehad. Die ervoor gezucht hebben. Die ervoor geschreeuwd hebben. Die gezegd hebben, kind, kind, kind. Verlaat toch de waarheid niet, verlaat het toch niet, maar de eigen weg en de eigen pad gaan. Maar straks heeft een mens met God te doen. En of een mens het gelooft of niet gelooft, maar we krijgen met God te doen. En dan zegt de waarheid, vreselijk zal het zijn om te vallen in de handen van een levend God. Dat de mens zijn eigen verderf gaat uitwerken. De bekering, dat is Gods werk. Ik hoop vanavond daar nog iets van te zeggen, dat we nog gespaard mogen blijven. De bekering, dat is Gods werk, mens. Het werk van een drieënig God om een mens te bekeren. Een groter werk als een schepping van hemel en van aarde. Houd dat maar vast op. Houd het me vast. Voor duizend is het maar een klein bagatelletje. Ze doen het allemaal zelf. En ze voelen de rijen zo gelukkig. Maar straks. O, straks als die eeuwigheid komt. Als die eeuwigheid komt. En dan. Daar zal niet inkomen iets wat verontreinigt. Wat gruwelijkheid doet en leugen spreekt. Maar alleen weer namen geschreven zijn. In het boek des levens des lams. Daar zie je de vrij soevereine genade. In dat laatste part. De vrije, soevereine genade, Gods geliefd. Och, we hebben straks gezongen uit Psalm 119, op andere dag 10. En in die oude psalmen van dat een, dan zegt die oude man, doe toch de grote poorten open. De grote poorten open. En nu heeft er een volk in Gods kerk gelieven, dat voor de poort gelegd mag worden, door God zelf. En dat wel eens zegt, Heere, kan er zelf niet doorkomen. Maar o God, mocht je me er nog eens doorslepen, mocht je me er nog eens doorslepen, opdat ik aan de andere kant gebracht mag worden. en dat ik verwaardigd mag worden om onder de vleugelen van de gerechtigheid van Christus een schuilplaats en een rustplaats voor mijn arme ziel te mogen vinden en geborgen in de arken der behoudenis, waar alleen maar veiligheid is voor onze arme ziel en waar de toren van een almachtig God ons niet meer zal treffen en niet meer zal verbranden, die hitte van zijn gramschap, maar dat daaraan dan aan die overkant, daar is God met zijn volk tevreden. En daar maakt hij zijn volk vrij. En daar mogen ze die vrede ervaren die alle verstand te boven gaat. Die harten en zinnen bewaart in Christus Jezus. Nu de kerkelijke tucht. Die wordt geoefend in de zichtbare kerk, mensen. In de zichtbare kerk. Die kerkelijke tucht die wordt geoefend over degenen die tot die gemeente behoren. Wanneer we lid worden, belijdend lid, dan verbinden we onszelf aan de waarheid. Aan de waarheid. Dan beloven we dat we ons aan de kerkelijke tucht zullen onderwerpen als we ons ontgaan zullen. En je hebt vanmorgen nog kunnen zien het voorrecht dat de mens nog onder de kerkelijke tucht mag wezen. Werkelijk een voorrecht. Dat als een mens valt of struikelt, dat nog in een rechte weg kerkelijk ook teruggebracht mag worden. En die belijdenis, die ontsiert de mens niet. Dat is nog een voorrecht dat het nog gebeuren mag. Ik mag je daar misschien vanmiddag wel eens wat van zeggen. Kort maar tegen twee woordjes. Het is in Rotterdam gebeurd. In de gemeente van de Boezemsingel, toen dominee Franje daar stond, dat er ook eens een meisje was in die gemeente die een kind kreeg. Ze had zelfs geen man om mee te trouwen, maar ze moest een kind krijgen. En daar kwam een avond dat meisje voor de kerkraad komen moest. Maar voordat dat meisje daar kwam, toen had God dat meisje schuldenaar gemaakt. Oprecht schuldenaar gemaakt. En hij openbaarde het in het hart van dominee Franje, dat God dat meisje schuldenaar gemaakt had. En toen hij in die consistorie stapte, toen zei die dominee, zei ook kind, hij zei God heeft jou gestraft. Hij zei ik heb het niet meer te doen. Maar hij zei ik zou je troosten vanavond. Wanneer zei God hij me openbaart dat kind, dat je op de wereld brengen zult dat God het zal bekeren. En dat God zijn genade ook aan jou openbaren zal. En dat is gebeurd. God heeft alle twee bekeerd. Ja. Wat een wonder. Wat een wonder. De dat God er mij eens op te raden. En dat God ermee te doen wil hebben. En dat God er nog wil stellen tot een lof op de aarde. Wij weten niet wat God doen zal met ons. Nee, dat is verborgen. Maar tegen die vijandige Joden heeft Christus gezegd in Matthäus 21. Dat hoeren en tollenaars. Die zullen je voorgaan in het koninkrijk Gods. God is zo vrijmachtig. De zonde blijft zonde, mensen. Dat blijft zonde. En het is voor een heilig en rechtvaardig God verschrikkelijk de zonde. De Heere zegt, zij het ordentelijk voor ogen stellen. Maar God die is groot van goedertierenheid. Dus mensen, we zijn geroepen om ons bij de ware kerk te voegen. Waar de waarheid gebracht wordt. En waar de tucht gehandhaafd wordt. Ik vroeg eens aan een meisje jaren en jaren geleden waarom dat ze lid zou worden. Ze zei, omdat als ik vallen zou, als dat er zou gebeuren, dan kan de tucht op me uitgeoefend worden. Ze zei, dat is de reden waarom ik lid wil worden. Ik ben het met de waarheid 100% eens, maar ze zei, dat is de eigenlijke reden waarom ik beleidend lid wens te worden. De tucht over doopleden, dat is zo dat volstaan wordt met vermaning, maar dat de drie trappen er nooit over uitgeoefend worden, wel dat ze afgevoerd worden bij volharding in de zonde, maar de drie trappen daar worden ze niet toe verwaardigd. Dat is omdat ze doopleden zijn. De tucht gaat over de beleidende leden van de kerk. Over de beleidende leden. En om een lid van een gemeente te zijn waar de waarheid gebracht wordt naar de zin en mening van Gods geest, dat is geen juk. Geen ijzeren juk dat op een mens gelegd wordt. Maar dat is een zegen dat een mens zijn rug eronder buigen mag. We zijn allemaal mensen die kunnen vallen. We hebben vanmorgen die tekst nog genoemd. Uit Korinthe dat Paulus zegt wie meent te staan. Zie toe dat er niet valt. Eén ogenblik. Daar zie je bij David als hij op dat dak rond. Daar zie je bij Petrus als hij in die zaal van Caiaphas komt. Waar hij door God niet geroepen was. Eén ogenblik. Maar om dan terecht teruggebracht te mogen worden. Want we hebben wat te zeggen vanmiddag en dat is dit. Dat de kerkelijke tuchtoefening die leidt niet tot terechtstelling. Maar wel tot verzoening. En het doel van de kerkelijke tucht is niet om te verderven. Maar dat is om te behouden. De kerk in de oefening van de tucht moet met andere woorden meer hebben van een dokter dan van een rechter. Een rechter die veroordeelt. Een rechter die legt boete op. Maar de kerk en de tucht die in de kerk geoefend wordt, dat is om te behouden. Soms dan duurt die tuchtoefening enkele jaren. Enkele jaren. Soms dan duurt die tuchtoefening kort. Dat is ook al naar de omstandigheden. Dat is ook in verband met de begane zonde en afwijking. In de leer of in het leven. De tucht gaat ook over de leer zelf. Wanneer de leer niet is naar de leer van Christus en naar wat God in zijn woord geopenbaard heeft, dan moet de tucht ook geoefend worden. Wanneer we niet overeenkomen, zegt Paulus, met de gezonde leer. En de gezonde leer, dat is dat die leer gepredigd wordt waar de soevereiniteit Gods op de voorgrond staat, boven alles uitblinkt, waar God op het hoogst verheerlijkt. Waar een zondaar op het diepst vernedert. Waar die leer gebracht wordt zoals we vanmorgen iets gehoord hebben. Christus is alles en in allen. Dat er aan een mens geen draad toegegeven wordt. Totaal niks. Maar dat er zalig wordt uit genade. Uit vrije genade om de verdiensten van Christus. Dat is de leer. En tegenwoordig. Daar zei nog iemand tegen me van de week in zo'n rusthuis waar ik was. Die vrouw die zei, och, ze zei, ik ben aan die kerk. En ze zei, als het maar ernst is dat we aan een kerk zijn, dan komen we toch ook in de hemel. Al geloven we dan niet wat jij gelooft, zegt die vrouw. Maar dan komen we toch in de hemel. Ze zei, twijfel er ook niet aan. En dat is nu wat over het algemeen de gedachte van de mensen is. Wat helaas onder sommige van onze jonge mensen ook de gedachte wordt. Wat helaas ook de gedachte wordt van jongere mensen onder ons. Zou het dan al die mensen zeggen ze verloren gaan? En dan komen ze met die smaadtaal eigenlijk, want het is niet anders dan een smaadtaal. En dan zeggen ze, alleen in jullie kerkje en in ons kerkje bekeert. Nee. Zou erg wezen hoor, als het alleen bij ons maar was. Want dan zat maar een klein hoopje wezen. Een klein hoopje. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Maar, daar staat niet het geloof aan een kerkgebouw. Daar staat er niet. Maar wel de heilige, algemene, christelijke kerk. En die heeft drie kenmerken, die kerk. Ten eerste van de Vader verkoren. Ten tweede door de Zoon gekocht. En ten derde door de Heilige Geest toegebracht. En dus de kenmerken van die kerk, waar de waarheid zuiver verkondigd wordt, de sacramenten bediend naar de instelling van Christus, en waar de tucht naar de regels van Christus gehandhaafd wordt. Dat is de openbaring van de zuivere kerk Gods. En mijn hoorders, ik heb vanmiddag u voorgelezen de confession, de belijdenis van Nicea. We hebben ook de belijdenis van Athanasius, van die verdediger van de leer der drie-eenheid tegenover Arius, die de drie-eenheid Gods loochende. Dat zij allemaal toch wel weten, hoop ik. En die Athanasius, die was maar een jonge man in de kerk, maar die heeft zich door de liefde van Christus gedrongen. Die heeft die belijdenis opgesteld, 44 artikelen. En die heeft in een van die artikelen gezegd dat al degenen die niet geloven in de drie-eenheid Gods, dat die verloren zijn. En dat onderschrijven vanmiddag met ons ganse hart. Met ons ganse hart. Daar wordt geen opening voor gegeven. Voor mensen die wat anders leren. Laten we dat maar onthouden, geliefden. En nu over het algemeen, er zijn exceptions, er zijn uitzonderingen. Maar over het algemeen, mensen, dan wordt in de kerken de doodstaat in Adam gelogen. En de onmisbare bediening van Gods Heilige Geest, die wordt ook ontkend. Ten eerste, ze zeggen het is niet zo erg met de mens. Het is niet zo erg met de mens. Er zei eens een jonge man tegen me die hier ook vaak in de kerk was vroeger, nu niet meer. Maar die man die zei, ik kan best naar je luisteren. Maar hij zei, als je over een mens begint en over de val van Adam begint. Hij zei dan denk ik, het is verschrikkelijk. Want die zei, het is met mij niet zo erg. Hij zei, het is met mij niet zo erg. En dat geloof van die lieve jongen ook hoor. Dat geloof ik ook nog. Werk. Dat en dat niet, zei huikend. Want vanzelf als een mens nooit door Gods geest waarachtig ontdekt wordt. En overtuigd wordt van zonde, gerechtigheid en orde. En hij groeit op als een fariseer. En een duivel die moet je niet. En Gods geest laat je gaan. Die twist niet met je. Dan denkt een mens werkelijk dat een beter is als andere mensen. Werkelijk. Daarin is zo'n probleem, mensen. O God, wees mij zondaar genadig. O, het is zo'n probleem. Een probleem. En dat alleen de hemel, die kan je dat onderwerpelijk maken. Onthoud het maar goed, mensen. Onthoud het maar goed. Als we straks het je niet meer kunnen zeggen. Maar dan hoop ik dat het terug zal komen. Zoveel wat we je geleerd hebben. Getracht hebben om je te leren. En je voor te houden. De doodstaat. Calvijn die heeft geleerd. De totally depravity of men. De doodstaat. De algeheel doodstaat van de mens. Maar dan ook de noodzakelijke bediening. Van God en Heilige Geest merk je nu wel, mensen, dat al dat geredeneer over Christus, dat dat toch geen waarde heeft. He. En dat dat geen betekenis heeft. Het is de val geweest van de kerk der afscheiding. Dat ze Christus gingen preken, Maar geen christen, zei ze, dat betekent geen bevinding meer. En dan moet je maar eens kijken, mensen, waar het op terecht gekomen is. En hoe dood, hoe stikdood dat het allemaal is. Ons wordt verwezen, je preekt een christen. Dat wordt ons verweten. Maar mensen, drie stukken, onthoud het maar. Drie stukken. Hoe groot dat mijn zonden en ellende zijn. Hoe ik van mijn zonden en ellende verlost zal worden. En hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. En nu de tucht gaat over de leer der waarheid in de eerste plaats. Verwerpt een ketterse mens naar de eerste en de tweede vermaning, zegt Paulus. Verwerpt ze. Opdat de kerk niet verontreinigd zou worden met remonstrantse leer. Maar ook niet met een antinomiaanse leer. Want het is beide uit de hel. En het is beide tegen de eeuwige waarheid Gods. O dat de grondslag van de waarheid die naar de godzaligheid is. Dat het door ons gekend mag worden. Dat het door ons omhelst mag worden. Dat het door ons betracht mag worden. In de vreze van Gods naam. En bij de waarheid mogen blijven die naar de godzaligheid is geliefd. De tucht gaat ook over het leven. Dat gaat over de afwijkingen die er in het leven zich openbaren. Er staat hier een onchristelijke leer of leven voeren. Christus heeft een exempel ons nagelaten. Opdat we zijn voetstappen zouden volgen. We hebben in de openbaarde willen van God genoeg. Op alle terrein van het leven. Hoe onze wandel en handel zijn moet. Maar wanneer ons leven nu ingaat tegen wat God geboden heeft. En wat God geopenbaard heeft. Dan moet die tucht, die moet gehandhaafd worden. Mag Gods kerk voor een mens bukken? Nee. Ambrosius, die deed zelfs de keizer Theodosius in de ban. Hij plaatste hem zoals het in die dagen gebeurde. Zelfs buiten de kerk, hij mocht niet in de kerk komen. Voor enkele weken, ik denk 6 weken, stond die man bij de kerk, buiten bij de kerk. Een keizer. Dat was voor die Ambrosius vanzelf een grote genade, kan je wel begrijpen. Een keizer, om die te censureren. En na die enkele weken dat hem buiten de kerk gestaan had, is hem door de kerk weer toegelaten, lagen op zijn knieën voor de preekstoel. Op zijn knieën. Totdat een openbaar schuldbelijdenis gedaan. En in het openbaar door Ambrosius als lid van de kerk weer aangenomen werd. Dan is het achtereenvolgens het bevel van Christus. Maar ook met liefde. Niet om te verderven, maar om te behouden. En de hele verantwoordelijkheid voor de kerkelijke tucht, wanneer het komt in de handen van een kerkraad, of klasses of synode, dat ligt voor die mensen, dat ligt niet voor een lid van de gemeente. Absoluut niet. De kerkelijke tucht die wordt gehandhaafd en uitgevoerd door personen die daartoe van God verordineerd en gesteld zijn. Voordat het tot een kerk zou komen, dan moeten de mensen, de leden van de kerk zelf tucht oefenen onder vier ogen. Met die persoon in kwestie spreken. Ja, zelfs met die persoon in kwestie proberen op de knieën te komen. Of de Heere ze terug wil brengen van de verkeerde weg. In de tijd van Smijtijl was er een bekeerde man. Die was aan de drank verslaafd. En gewaarschuwd maar. Vanzelf de zonde is een ziekte. Maar op een avond kwamen er verschillende van Gods kinderen in huis samen. Waar die man niks van wist. En die mensen gingen allemaal die avond op de knieën. En tot God schreeuwen dat God die man verlossen mocht. Het is gebeurd. Het is gebeurd. Een krachtig gebed der rechtvaardigen vermag veel. De kerkelijke tucht, dat is een zaak van de gemeente. Maar wanneer het een zaak van een kerkraad wordt, dan wordt het een zaak wel het gebed van de gemeente. Maar niet meer de woorden van de gemeente dat iemand er zich mee inlaat. Dat is absoluut volgens onze vaderen verboden. Dan maken we onszelf censurabel wanneer we in de handelingen van een kerkraad zullen intreden. Dus we moeten wel in het oog houden dat de tucht die gaat over de leer. Over de leer der waarheid, maar die gaat ook over een onchristelijke levenswandel. En na vermaningen, dan kan een mens behouden worden. De tucht die wordt niet uitgeoefend zodra dat een mens terug mag komen. Dat wil zeggen, die tucht, die eerste trap, die wordt ook niet toegepast wanneer een mens terugkomt. Wanneer een mens overtuigd wordt en overtuigd mag worden van zijn verkeerde handelingen, dan wordt een mens niet onder die eerste trap gezet. Een kerkenraad doet dat door de noodzakelijkheid, omdat de zaak niet opgelost is. Gaat het door, dan bemoeit zich die klasses ermee. Want dan heeft die kerkenraad, die heeft daar geen zeggenschap meer over. Die klasses, die kan toestemming verlenen om de tweede trap van de censure toe te passen. En wanneer na vermaningen dat ook allemaal te verheefs is, dan komt de noodzakelijkheid van de band van de afsnijding. Verschrikkelijk als het gebeuren moet. Want als het in de rechte weg gebeurt, dan wordt iemand, die wordt buiten het koninkrijk der hemelen geplaatst. Daar zegt Christus, wat op de aarde gebonden is, dat zal in de hemel gebonden wezen. Maar gelukkig, geliefden, gelukkig, hoe ver dat het ook gaan mag. En soms kan het ver gaan, want och, een mens die kan zo ver afdwalen van God en van zijn woord in de leer en leven en zichzelf verharden, dat een buiten de gemeente gesloten wordt. Maar daar is altijd een weg open van bekering. Een weg open om terug te komen met schuldbelijdenis. En zoals ik vanmiddag reeds zei, dat ontsiert een mens nooit. Er zijn mensen die denken dat is een schande als een mens schuldbelijdenis af moet leggen. Maar dat is geen schande, dat is een eer dat de mens het doen mag. Daarom mensen, gedenkende wat we zijn, wat we van binnen zijn, waartoe we in staat zijn en waar een mens voor open ligt, want we hebben geen stenen te werpen, mens op geen mens. Houd al de stenen maar in je eigen zak. Houd ze maar in je zak. Maar probeer te zuchten. Met David in Psalm 17, maak u wel daar wonderbaar. Gij die uw kinderen wilt behoeden, voor vijandsmacht en vreselijk woeden, en hem beschermen in het grootst gevaar. Wil mij uw bijstand niet onttrekken. Uw zorg bewaakt mij van omhoog. Bewaar me als dappel van het oog. Wil mij met uw vleugelen dekken. Het vierde van Psalm 17. Kwaad, maar de onbekeerlijkheid of het hart. Niet de grootheid van het kwaad, maar de onbekeerlijkheid. En u heeft God in zijn woord nog een weg geopend. Want die regelen van de kerkorde, die zijn door Christus zelf in Matthäus 18 ons nagelaten en gegeven. En dan staat er om ze wederom als lidmaten van Christus en van zijn gemeente aan te nemen, zo wanneer ze waarachtige betering beloven en bewijzen. Dus een mens kan nog terugkeren. De Heere zegt in zijn lieve woord, al had ge met vele boeleerders gehoreerd, keer nogthans weder tot mij. En op een andere plaats dan zegt de Heere, ik zal uw afkeringen genezen. En in Jesaja 55, want hij vergeeft menigvuldig. Och, de Heere, die is zo langmoedig. Die is zo goedertieren over een mens. Over elk mens. Want als God elke dag deed naar onze gedachten, woorden en werken, dan lag een mens zo op de bodem van de hel. Maar die hoedertierenheid Gods over een mens, weet ge niet, zegt een apostel in Romeinen 2, dat de hoedertierenheden Gods je leiden moeten tot waarachtige bekering. De arbeid die God aan de mens te kosten legt. En dat is met ons allen mensen. De een zowel als de ander. Als een mens het beseft wat men in paradijs gedaan heeft, wat hij zijn leven lang doet van dag tot dag. O, dan moet hij zeggen, Heere, leef ik nog. Leef ik nog. Verdraag je me nog. Gemeente zit er vanmiddag nog mensen in mijn midden. Die wel eens stilstaan op de weg, op de levensweg. Zitten er hier nog mensen vanmiddag, voor wie het wel eens een wonder is dat ze er nog zijn. Dat de aarde zijn mond nog niet lang, nog niet jaar, al open gedaan heeft. Om ze met Korach, met Datan en Abiram, voor eeuwig te verslinden. Mensen, mag je er wel eens wat van hebben, Jaart? Mag je er wel eens wat van hebben? Ik zal nog lager komen. Ik zal nog lager komen. Komt er nog wel eens een traan in je ogen? Dat je God gaat bewonderen. Dat God je nog niet verstoten heeft. Dat God je nog niet weggedaan heeft. Gebeurt het wel eens, mensen, dat je zegt, Heere, zou ik dan nog bekeerd kunnen worden? Zou ik dan nog bekeerd kunnen worden? Dat je zo lang uitstelt, dat je me zo lang verdragen hebt. Van de week wordt er een van onze leden 96 jaar. Helaas van zwakte, ze kan hier niet meer komen op het ogenblik. Maar 96 jaar. En toen we ze van de week met een van de ouderlingen op bezochten. Toen heeft ze nog over de moeder gepraat. Die ook in de hemel is. Die ook juicht voor een troon. En ze zei met tranen van de week nog tegen ons. Och, ze zei, ik was vroeger als meisje. Veel meer benauwd voor de woorden van mijn moeder dan voor de klappen van mijn moeder. Ze zei dan, dacht ik, laat ze maar slaan. Maar ze zei, ze sloeg me niet. Ze deed me vermalen. Ja. Die woorden. Die woorden. O gemeente. De nederbuigende goedheid God. Wat is er meer aan mijn wijngaard te doen, dat ik er niet aan gedaan heb? Mensen, als God ons vannacht eens wegriep, er is nu weer in vier gezinnen een slag gevallen in de gemeente. Deze paar dagen, vier gezinnen. Maar als God vannacht ons eens wegnam, kan je God van onrecht beschuldigen. Kan je God van oren hebben schuldig? Zij hij in de hel gaan zakken. Zij dan niet moeten zeggen, oh God, je bent vrij van me. Je bent vrij van me. Van mijn kindse dagen gewaarschuwd, vermaand, nagewandeld. Hey. Een moeder die voor me gezucht heeft. Een vader die me vermaand heeft. Een grootmoeder die in haar gebed me gedacht heeft. Het is wat. En mensen, gemeente, komt allemaal terug. Het komt allemaal terug. Wil toch niet stug. Gelijk een paard weer streven. Of als een muil door domheid voortgedreven. Het gebit en toon. Door mensenhand bestierd, beteugelen het woest. En het redeloos gedierd, laat zulke de lang. Voor u niet nodig wezen. En weet je wat het ergste is, mensen? Sommige mensen denken, ik ben nog nooit onder de censuur geweest. Nog nooit met de politie in aanraking. Het is wel een voorrecht, mensen, maar ik zou je toch wel eens willen waarschuwen. Hier die fariseeën, die groeit zo hoog naar boven. En weet je, hoe staat er duizenden mensen in de kerken ook. En onder ons. Die nooit gecensureerd en nooit met de politie in aanraking gekomen zijn. Maar die God censureert. En overgeeft aan de verharding van de hart. En dat is het ergste oordeel dat er is. Als God de mens nog waardig keurt om nog geslagen te worden. De Heere zegt bij de profeet Jeremia. Laat u tuchtigen, o Jeruzalem. Opdat mijn zielen niet van je afgetrokken zou worden. Mijn onbekeerde medereiziger. Bij wel eens benauwd ervoor. Dat God je laat lopen. En dat je doen kan wat je wil. Ben je er wel eens benauwd van. Oh, ik hoop. Je zou misschien zeggen, oh, wat was je prikje vanmiddag. Maar ik hoop dat het enkele woord van vermanen. Dat het je hart en oor raken mag. Ik hoop. Dat het je zielen nog eens vernederen mag. Nog eens tot in één keer mag brengen. Tot in één keer. Je kan nu nog verkeerd worden. Op die funeral home waar we. Ja, zeker donderdag, woensdagavond waren. Een vrouw die daar ook zat. Die wordt morgenmiddag gaan we die ook begraven. Zo kort het leven. Pijn in de leek. En in de hospitaal onder het mes gebleven. De meenhartader was gebroken. En er was geen hele meer aan. Eeuwigheid. Gedoopt in onze gemeente. Maar helaas ook alles vaarwel gezegd. Ja, wat is de mens? Geliefd? Jongens en meisjes, och. Ik hoop dat ik er vanavond ook nog wat van zeggen mag. Want. Het kan de laatste keer wezen, mis. Verhard uw harten niet. maar laat u leiden. En dat de Heere zich ontfermen mocht. Dat de Heere zich ontfermen mocht. Ontfermen mocht. Die vrouw die we morgen ook eens zullen begraven. De verpleegsters hebben ze horen roepen. 14 dagen geleden nog. Heere help me, Heere help me. Het is te hopen dat ze nog geholpen mag wezen. Het is te hopen. Maar och mensen, God die mocht ons bekeren. Ik moest leren. En de wonderen van zijn goddelijke genade nog verheerlijk. En zijn volk verwaardigen om haar veel te zuchten. Bewaar me toch als het appel van het oog. Wil mij met uw vleugelen dekken. Amen. Och, het is maar een enkel woord, heren. Dat we ook in deze middag konden stamelen. Dat het nog gezegend en geheiligd mocht worden tot lering en bekering. Tot leiding en onderwijzing. Breng ons in de avond nog samen. Geef nog lust en liefde. Om onder uw inzetting nog op te gaan. En dat het voor uw arme volk nog gezangen mogen zijn. Ter plaatse van hun vreemdelingschappen. In de verzoening van onze misdaden. Om Jezus willen. Amen. Onze slotzang, dat is Psalm 58. Het rechtvaardig volk gered uit lijden. Zal eens wanneer het de wraak aanschouwt. In God. Wie het zich had toevertrouwd en in zijn waarheid zich verblijdde, het zal zijn voeten welgemoed zelfs wassen in der bozen bloed. Psalm 58, het zevende vers. ontvang u de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.